onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 138. En daarvan het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, vers 4. Ik lees u Jona 1. Jona 1. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. En hij kwam af te Jaffa en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in het zelf om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. Maar de Heeren wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden
En riepen een iegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij had slapende, sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij in ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hen: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? En welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreeër en ik vreze de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees en zeiden tot hem: wat hebt gij gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloog, want hij had het hun te kennen gegeven. Voor zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hem: neemt mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verdolgenheid. Die vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. En ze slachten de Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor vanavond vindt u in de versen 10 tot en met 13. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat hebt gij gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger en zei tot hen: neemt mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden, want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Tot zover. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heer om zijn zegen te vragen. Immers, lieve Heere, aan uw zegen is alles gelegen. Het is al een zegen van u entwege dat wij hier samen mogen zijn. Zo op de eerste werkdag van deze week. Nog weer een ogenblik van afzondering. En gij richt uw stem tot ons in uw woord. Heere, geef dat u zelf in ons midden bent vanavond en dat wij uw nabijheid mogen ervaren heel persoonlijk, zowel op als onder de kans. En wij een onmisbaar zegen van u zouden mogen ontvangen. Heere, wat zou het een wonder zijn als dat de uitkomst zou mogen zijn van deze avond. O, velen hebben hun plaats leeggelaten, hebben zich al bij voorbaat van die zegen uitgesloten. Maar waar wij nu zo onder en met elkaar hier mogen verkeren, smeken wij u, Heer, Doe ons niet naar onze zonden en vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En bedien ons uit zijn volheid, opdat wij uit zijn volheid zouden mogen ontvangen. Genade voor genade. En als het goed is, kunnen we alleen van genade leven. Dat is een leven van sterven aan onszelf, aan de wereld en aan de zonde. Maar nochtans mag het een leven zijn waarin wij meer en meer mogen leven uit de bediening van die enige borg en middelaar, Jezus Christus. Om ons geheel en al op hem betrokken te weten. Om hem te volgen langs bezaaide en onbezaaide wegen. Heere, word ons dan versterkt voor het eerst of opnieuw. Opdat wij leren volgen zonder vragen. En dan gaat u verder geen gemakkelijke weg met uw volk en kinderen. Maar de uitkomst zal heerlijk zijn. Daar staat u zelf voor in. Gij belooft geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Lieve Heere, dat we daar dan op mogen zien. Ook als de stormen over ons leven gaan. Dat Gij het zijt die ons altijd veilig leidt. Als die getrouwe borg en zaligmaker die nooit zal laten varen de werken uw handen. Immers, uw offer staat er garant voor, Heere, dat wij niet te vergeefs op u zouden hopen. Want wie op u betrouwt, op u alleen, ziet zich omringd door uw weldadigheid. O God, en als wij u nog niet kennen, wat is het dan ook groot en goed dat we hier vanavond willen zijn. Zoudt u dan het woord der prediking willen gebruiken om ons te ontdekken aan de naamloze armoede buiten de gemeenschap met u. En dat we dat nu alles door eigen schuld hebben bewerkstelligd. Omdat wij in die vredige en zoete gemeenschap gesteld waren in ons bondshoofd Adam. En hoe nu alles verbroken ligt door eigen schuld. Maar u nu reeds aanstond in dat paradijs dat verbond der genade wilde oprichten. Vijandschap wilde zetten tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Opdat dat slangenzaad overwonnen zou worden. Ook in onze harten. Door de kracht van woord en geest. Door de alles reinigende kracht van het bloed. Van Jezus Christus en dien gekruisigd. Die zichzelf overgaf tot in de vloekdood. Omdat we een eeuwige zegen van uw entwegen zouden ontvangen. Heere, dat we dan alle eigen werk zouden leren opgeven. Opdat wij geheel en al ons aangewezen zouden mogen weten. Op dat volkomen werk dat Gij, o Christus, volbracht hebt. Zo volmaakt dat uw God en Vader geen zonde meer ziet in Jacob. En geen overtreding in Israël. Zalig te schuilen achter dat bloed der verzoening. Zalig te schuilen onder de vleugelen van deze Christus, wiens vleugelen nog steeds wijd uitgebreid zijn, die nog steeds lokt en nodig tot het onuitsprekelijke heil dat in hem is aan te treffen, die het ons ook vanavond doet horen, om ons naar hem toe te wenden, opdat wij geholpen zouden worden door hem, en dat op een volmaakte wijze. Gij die hulp hebt besteld bij een held, opdat gij ons in alle nood en dood behoorlijk te hulp zou kunnen komen. Lieve Heere, gedenk allen die hier niet kunnen zijn. Zij die met hun hart met ons verbonden zijn, wilt u ze een zegen schenken. En wil ook gedenken hen die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. O, wij weten hoe er naar uitgezien wordt om dat woord te horen. Heere, dat het ook vanavond voor hen het brood des levens mag betekenen. Dat er voedsel gevonden mag worden op de woestijnreis door het leven. U zou zelfs vanavond een eeling kunnen bereiden hier en in de huiskamer, opdat wij door uw genade weer verder mogen trekken, opdat wij mogen weten dat u eenmaal dat volk dat het geklank kent zal brengen in dat hemelse Kanaan, dat Kanaan der rusten, waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek, waar de stem van rouw en gekrijt niet meer zal worden gehoord, waar eeuwige vreugde op de hoofden zal wezen. En dat, vanwege dat zaligmakende werk van Christus, in betoning van geest en kracht, hier en nu ervaren aan het hart, zodat wij mogen zingen van Gods goedertierenheid. Zo wacht het alles op uw zegen, Heren. Gedenk ons dan in het avonduur naar de grootheid uw barmhartigheid. Neem alles weg wat de loop van uw getuigenis kan hinderen of schaden. Wil voorspoediglijk rijden op het woord uw waarheid. Wij smeken het u eerbiedig in de uitdelging van al onze zonden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen van Psalm 51, vers 2 en 7. 51, vers 2 en 7. En u krijgt intussen gelegenheid om uw gaven voor de dienst des Heren af te zonderen. Er is één rondgang die bestemd is voor de wijkkast van wijkgemeente 2. Eén rondgang voor wijkgemeente 2. Van harte bij u aanbevolen. Zingen wij nu van Psalm 51, de versen 2 en 7. Gemeente, onze ouderling kerk volgt verzocht me even een correctie te plaatsen bij dat wat ik zojuist gezegd heb. Collecte zou bestemd zijn voor wijkgemeente 2, maar de opbrengst wordt ook bestemd voor wijkgemeente 7. Mocht u vinden dat u dan te weinig hebt gegeven, dan kunt u dat altijd nog rechttrekken. U hebt dus voor 2 wijkgemeenten gegeven vanavond. Ik hoop dat ik zo aan uw wens heb voldaan. Gemeente, wat een prachtige belijdenis heeft Jona uitgesproken tegen de zeelieden. Dominee Stoutjesdijk heeft daar de vorige keer uitgebreid bij stilgestaan. Ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heer, de God des hemels die de zee en het droge gemaakt heeft. Een prachtige belijdenis, dat wel, jazeker. Maar helaas, leer en leven stemmen bij Jona niet overeen. We kunnen met onze mond al zoveel zeggen, zonder dat de praktijk van het leven dat bevestigt. De zeelieden onderkennen dat maar al te goed. Dat moet ons niet verbazen. De wereld is daar in het algemeen heel gevoelig voor. Hoe vaak hoor je het niet zeggen, ook vandaag de dag. Zijn dat nou die zwaren? Ze lopen de kerk plat. Maar je moet het eens in de praktijk van het leven meemaken. Daarom, hoe noodzakelijk is het dat wij leesbare brieven zijn van de Heer Jezus Christus. Dan zal smaad en laster ons niet bespaard blijven in het leven, maar zalig die mens die omwille van de naam van de Heer Jezus Christus smaadheid lijdt. Dat is geen weg die aangenaam is voor ons vlees, oh nee, zeker niet. Dan wordt ons vlees gekruisigd. Dan moeten we Paulus nazeggen, ik sterf alle dag. Maar toch, wanneer ons smaadheid en laster overkomt vanwege de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus, weet dan dat u in dat alles de voetsporen mag drukken van die gezegende borg en middelaar Jezus Christus. Dan wordt het praktikaal waar in ons persoonlijk leven. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Maar helaas, dat kan hier van de dienstknecht Jona niet gezegd worden. Leer en leven liggen bij Jona zeemijlen uit elkaar. Toch maakt het getuigenis van Jona diepe indruk op deze heidenen. Als Jona hier beleidt de Heer, de God van de hemel te vrezen, die de zee en het droge gemaakt heeft, dan lezen we hier dat ze vrezen met grote vrees. Het geweld van de zee en dit getuigenis aangaande de God van Jona, die de zee en het droge heeft voortgebracht, doet ze beseffen in wat voor hachelijke toestand ze hier verkeren. Ze horen als het ware in het bulderen van de storm en het gedruis van de kokende watermassa de stem van die machtige God. En ze storten hun verwijten uit over het hoofd van Jona. We lezen hier, wat heb je gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloot. Want hij had het hun te kennen gegeven. Met andere woorden, man, hoe kun je nu vluchten voor zo'n God? Kan dat allemaal maar? Zo'n God beleiden. Zo'n God vrezen, zoals je zelf zegt. En dan tegen de uitdrukkelijke wil van die God ingaan. Zie je dan niet wat er van komt? Maar ze blijven niet in hun verwijten steken. Want met verwijten maken is de benarde situatie waarin ze verkeren niet te redden. En daar wijst dan ook het vervolg op. Als wij lezen in het 11e vers. Voorts zeiden zij tot hem. Wat zullen we doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Ja, het is duidelijk. Er moet hier een oplossing komen. In het aanwakkerende bulderen van de golven en de storm wordt het ongenoegen van God in deze toestand gezien. En niet alleen dat, aan de lijve ondervonden. Maar wat er tegen te doen? Die mannen weten het niet. En ze komen in hun angsten tot Jona. Wat moeten we doen met u, opdat de zee stil wordt van ons? Hoe beluisteren we in deze vraag dat we ervan overtuigd zijn dat alleen deze vreemdeling daar een antwoord op kan geven? Wat zullen wij u doen? Ze weten het. Hij is de oorzaak van de storm. Hij heeft ze God vertoornd. Maar zij, ach, ze kennen die God niet. Ze roepen allerlei andere goden aan. Ze weten niet hoe ze de God van Jona, de God van Israël, tevreden moeten stellen. En daarom richten ze hier die vraag tot hem, die alleen het verlossende antwoord kan geven. En dat antwoord is broodnodig. Want de nood is zeer hoog gestegen. Het staat er uitdrukkelijk. De zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En Jona zeide tot hem. Neem mij op. En werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkom. De meent hier gaat de storm liggen. Nee, niet die storm die daar buiten op de zee nog steeds in alle hevigheid woedt. We lezen hier zelfs dat hij nog onstuimiger wordt. Nee, hier gaat de storm liggen in het hart van Jona. Dat is de storm van verzet. De storm van opstand tegen zijn God. Hier wordt de storm van het eigen ik van Jona eindelijk eens tot de daren gebracht. Met eerbied gesproken gemeente heeft God heel wat werk aan zijn kind Jona om hem zo ver te krijgen. Want alles wat er tot op dit ogenblik gebeurd was, had Jona niet op de knieën voor zijn God kunnen krijgen. Hij had de slaap van de dodelijke verrusten geslapen, ondanks het bulderend natuurgeweld om hem heen. En ondanks de klemmende oproep van de scheepskapitein om zijn God aan te roepen, waren zijn handen slap gedreven en zijn knieën nog even stram. En zelfs als het lot hem aanwijst als degene die er de oorzaak van is dat deze storm is losgebarst, lezen we niet dat Jona in beweging is te krijgen. Maar nu die heidense scheepslieden het vuur hem zo nauw aan de schenen legt, door openlijk te zeggen, man, wat heb je gedaan? Hoe heb je je zo tegenover je God durven op te stellen? Nu treft de pijl doel het hart van konings vijand wordt hier getroffen. Een gemeente, wat is het een wonder als dat mag gebeuren in je leven. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Want u voelt wel met mij, dat geldt nou niet alleen Jona, maar dat geldt u en dat geldt mij. Hoe ver is het er vandaan dat ons eigen ik het wil verliezen van God? Zijn wij niet summen van zelfhandhaving tegenover God? En nou weet ik wel, het is maar een wenk van Gods almacht om ons klein te krijgen. De Bijbel zegt het. En de praktijk bevestigt het ook. Hij hoeft maar te spreken en het is het te gebieden en het staat er. Maar laten we nu ieder voor zich. Ons leven is al voorzien. Bedenk eens wie u bent. Bedenk eens wie jij bent. En laat ik bedenken wie ik ben. Moeten we dan niet zeggen, o God, wat hebt u al een werk aan mij ten koste willen leggen al die jaren? Is het dan ook niet waar met betrekking tot u, jou en mij leven, wat Jesaja zegt? Oordeel toch tussen mij en tussen u, en dan spreekt de Heer. Wat is er nu nog meer aan mijn wijngaard te doen, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou? En hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Wees eens eerlijk. Is dat niet de praktijk van u en mijn leven? Al dat geldt al. In onze eerste bekering. Dat geldt al vanaf het moment dat God overwinnend en zegevierend je leven binnenkomt. Moet je dan, wanneer je leven overziet dat achter je ligt, moet je dan al niet bekennen, o God, wie ben ik voor u geweest? Al die jaren hebt u geroepen en ik heb niet geantwoord. Al die jaren ben ik mijn eigen weg gegaan. Al die jaren handelde ik naar het goeddunken van mijn eigen hart. Oh, misschien heb je al die jaren wel een schone belijdenis op je lippen gehad, net als Jozef. Godsdienstigheid genoeg. Maar het hart hield zich al die tijd ver van de Heer. Ontdekken we dan al niet in die eerste gangen van het geestelijk leven de gestalte van Jona hier van binnen? O ja, God maakt ons oprecht. Maar dat geldt even zo goed degene die, en ik hoop dat u dat mag verstaan, die al wat langer op de weg zijn. Die het met Jona mogen beleiden en het ook moeten beleiden. Die het niet anders zouden durven zeggen als Jona. Ik vrees de Heer, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Het wel te weten, maar het niet te doen. Zo menigmaal met Jona op de vlucht voor God. Zo menigmaal, zoals de oudjes dat pleegden te zeggen, dwars op de weg. Geen zin meer om te bidden. Geen zin meer om Bijbel te lezen. Eigenlijk ook geen zin meer om naar de kerk te gaan. De hemel verkwikt niet meer en de hel verschrikt niet meer. Om het maar eens heel concreet op mezelf toe te spitsen, om met Jona te begeren je ambt maar neer te leggen. Heren, ik heb er geen zin meer in. En misschien zitten er hier wel van die ambtsdragers vanavond in de kerk. Van die potentiële deserteurs. Die er eigenlijk geen zin meer in hebben. Moe. Van de dienst aan de Heer. De gemeente, laten we elkaar goed verstaan. Ik zeg dat nou vanavond niet. Om die mensen onder ons die dat heel anders ervaren op dit ogenblik af te schrikken. Ik kan me best voorstellen dat er vanavond in de kerk zijn die zeggen, man, waar heb je het eigenlijk over? Ik begrijp daar helemaal niks van. Ik ervaar dat zo totaal anders in mijn leven. Oh, ik mag zo dicht bij de Heere leven. Ik sta met de Heere op. En ik ga met de Heere naar bed. Ik mag het zo ervaren, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Al als ik nou eerlijk moet zijn, ik zal niet weten hoe ik zonder de Heer verder zou moeten. Zijn dienst is voor mij een liefdedienst. Je moet eens weten hoe ik zondags mag opgaan naar het huis van de Heer. Je moet eens weten hoe ik hier vanavond mijn plaats heb ingenomen. Juist heb ik er zo naar verlangd om er te zijn vanavond. Omdat het iedere dienst raak is. Dan spreekt God tot mijn ziel. Dan trilt mijn hart bij ieder woord wat er wordt gesproken. Ieder psalm is raak. Of als dat zo is, en laat dat duidelijk zijn, dan zeg ik u, geniet het goede ten dagen van de voorspoed. Dan mogen u zeggen, wat hebt u een rijk gezegend leven. Dan zal menig kerkganger jaloers op u zijn. Menig predikant zou wensen dat zo zijn leven was. Menig ambtsdrager kan met heilige jaloezie op zulke gemeenteleden staren. En dan zeg ik ook niet tegen u, wacht maar, het zal wel anders worden. Nee, ik hoop zelfs het tegenovergestelde. Ik zou u willen zeggen, ga maar voort. Van kracht tot kracht, elk hunner zal in zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Maar, en ik kan het ook niet helpen, hier horen we iets anders. En het staat ook in de Bijbel. En wat is Gods woord dan eerlijk, gemeente? God maakt zijn kinderen niet mooier dan dat ze zijn. En de Heer is zo eerlijk dat Hij ons dat onomwonden mededeelt in zijn woord. En u gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat dit geen vreemde weg is waarover wij horen vanavond. In de persoon van David ontmoeten we ook zo'n Jona's gestalte. Als hij zijn heil zoekt in het Filistijnenland, wanneer hij bedreigd wordt in zijn leven door koning Saul. Hoe lezen we dan ook in het woord van God dat hij zich meer dan een jaar lang met liegen en bedriegen op de been houdt? Schrikt hij er toch niet voor terug om zich als een krankzinnige te gedragen voor het aangezicht van koning Achis? Hij krabt aan de deuren. Als een waanzinnige laat hij het speeksel in zijn baard druipen. En evenals God Jona tegemoet komt, met deze vliegende storm komt hij David tegemoet op de puinhopen van Ziklag. En pas dan dringt het tot David door hoe ver hij van zijn God verwijderd is. En te midden van die nood, waarmee God hem, en ik benadruk dat, waarmee God hem in zijn genade tegenkomt, want dat is het. Waar God hem door genade alles afneemt. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn vee, zijn bezittingen. Dan pas, als David de volstrekte hopeloosheid van zijn situatie inziet, dan pas lezen we, en David sterkte zich in den Heere zijn God. Al dan ontvalt hem alle eigen kennen. Dan ontvalt hem alle eigen kunnen. Dan pas capituleert David voor God. Geeft hij zich geheel en al aan hem over. En zo ook hier bij Jona. Hij komt hier tot de belijdenis. Ik weet, zo zegt hij het hier in onze tekstwoord, dat deze grote storm u lieden om mijnentwil overkomt. Kijk, daar gaat zich nu het werk van God openbaren in zijn leven. Want dat is het, een werk van God. Want schuldbelijdenis, gemeente, is nooit een vrucht van onze akker. Ook niet bij Jona. God komt hem hier in zijn eigen weg tegen. God komt hem hier in zijn eigen ik tegen. Die razende storm om hem heen is daar het bewijs van. En de ontdekkende vragen van de zee is het spreken van God zelf, dat het geweten van Jona doet schudden op zijn grondvesten. En deze werken van God nu brengen Jona tot zichzelf. We kunnen hier ook zeggen, en Jona tot zichzelf gekomen zijn. Ja, hij ziet het. Hij weet. Hij voelt het. Ik ben de schuld van dit alles. Ik ben er de oorzaak van. Dat is genade. Genade maakt oprecht. Jona, wiens naam letterlijk duif betekent, wordt hier door God oprecht gemaakt als een duif. En u reikt de oprechtheid van Jona hier zover dat hij zijn schuld beleidt voor deze mensen. Jona krijgt er zichzelf helemaal voor over. En hij spreekt het hier publiekelijk uit. Ik weet dat deze grote storm u lieden om mijnentwil overkomt. Dat is nu genade van Gods kant. Jona zal totaal. Jona zal radicaal verloren geweest zijn. Als God niet tot hem gezegd had. Hier en nu. Tot hiertoe, Jona. En niet verder. En u reikt dat schuldbesef van Jona zo diep gemeend, dat hij hier tot de belijdenis komt. Dat hij zich het oordeel van de dood waardig heeft gemaakt. Neem mij maar op, zeg. Werp me maar in de zee. En zo zal de zee stil worden van uw lied. En Jona weet het. In die kokende watermassa gegooid te worden betekent onherroepelijk zijn dood. Daar is geen ontkomen aan hem. En toch, hij weet, ik heb mij dat waardig gemaakt. En daar zien we nu dat ware oprechtheid het eigen vlees niet spaart. dan krijgen we onszelf ervoor over, gemeente. En denk nou alsjeblieft niet dat dit een of andere wanhoopsdaad geweest is van Jona. Een soort zelfmoordpoging, waarbij die heidense zeelieden dan nog eens een handje moeten helpen. Er is hier dus geen sprake van oud-testamentische euthanasie. Nee, Jona erkent dat het ongenoegen en de toorn van God hem overkomt vanwege zijn brute ongehoorzaamheid. Alle schuld ligt aan de kant van Jona. God doet in dit oordeel dat hen overkomt geen onrecht. En zo keurt Jona zichzelf de dood waard. Hij mag het eens worden met God. We hebben dat zojuist ook gezongen in Psalm 51, vers 2. Ik erken mijn schuld. Die u tot straf bewoog. Uw doel is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Wie er oog voor krijgt, willens vonnis gans rechtvaardig. Wie er oog voor krijgt, willens en wetens tegen God te zijn opgestaan, waar dat waar mag zijn in je leven, daar doet God geen onrecht, als hij ons rechtvaardig tot de dood veroordeelt. Want, zegt Paulus het niet in het woord Gods, de bezoldiging van de zonde is de dood. En zonde, gemeente, is toch niet anders dan opstand tegen God. Daarom liggen er in dit schriftgedeelte ook zulke geweldige geestelijke lessen. Leert genade ons niet dat wij de dood verdiend hebben? God brengt ons toch op die plaats, is het niet? Maakt dat het wonder van genade juist niet zo groot? De dood verdiend te hebben en dan leven te ontvangen? Ja, de eeuwige dood verdiend en dan het eeuwige leven te ontvangen als een genadegave uit Gods handen. Waar dat werkelijkheid mag zijn of worden voor uw leven, dan mag dat die aanbidding zijn, die verwondering. Dan kunnen we God niet groot genoeg maken. Mijn God, u zal ik even geloven. Dan is hier de tijd te kort om daar God voor groot te maken. Daar is de eeuwigheid voor bestemd. Mijn God, nu zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Toch is Jona hier zover nog niet. Ik denk dat u er met mij wel van overtuigd zult zijn, dat Jona hier daadwerkelijk de dood voor ogen heeft gehad. Alle hoop omtrent zijn behoud is hem hier ontvangen. Ik geloof er niets van dat Jona hier gedacht heeft, wel, de Heere zal mij wel redden uit die kokende golf. Daar geloof ik niks van. Nee, Jona ziet in die golven zijn graf. Dat is zijn bestemming. Het enige dat voor Jona overblijft. En dat geloof ik wel. is dat hij hoopt dat God in zijn toorn des onverns zal gedenken, zodat hij te midden van die golven waarin hij weg zal zinken, toch de eeuwige strand van die onbegrijpelijke zondaarsliefde van God te ontwaren. Om zo, terwijl hij verdrinkt, terwijl hij hapt naar adem, de ogen op Christus te slaan en het in midden van de doodsnood uit te roepen: O God, wees mij de zondaar gedaan. Met de geloofsogen op Christus gericht, uit te roepen, terwijl de levensgeesten wijken: O levensbron, wil bijstand zijn. Ja, ondanks alles is er geloof bij Jona. Hoe weet ik dat? Wel, dat blijkt hier zo overduidelijk uit deze tekstwoord. Als Jona hier zegt: neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lied. Daarmee spreekt Jona dit uit: mijn dood zal jullie leven betekenen. En wat is dat anders dan een plaatsvervangend offer? Voor degenen die hier al eerder waren, ik heb u bij een vorige gelegenheid gezegd dat in het geloof, hoe de storm dan ook mogen woeden, het oog gevestigd mag zijn op die kruisvlag die daar hoog in top wapt. Wel, als wij hier mogen horen hoe Jona als een levend schuldoffer in die kokende golven geworpen zal moeten worden om deze zeelieden van hun eeuwige ondergang te redden, reis dan te midden van dit alles niet het kruis op van die gezegende middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus. Al als we daarop mogen zien, dan mogen we zeggen, gemeente, meer dan Jona, oneindig veel meer dan Jona is hier. Hoe is het veel meer dan in Jona in hem vervuld geworden wat Jesaja eenmaal heeft gesproken? De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Daarom, meer dan Jona is hier immers. Jona zal hierdoor eigen schuld plaatsvervangend het oordeel van God ondergaan. Maar deze Christus, deze dierbare middelaar geldt, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij die geen zonde gekend heeft, nog gedaan, is evenwel tot zonde gemaakt. O, als wij zien op die meerdere jongen. De Heer Jezus Christus, dan moeten we toch zeggen, hij heeft zichzelf nooit onttrokken aan datgene wat er te doen was bij de Vader, tot het behoud van zondaar. Had Jona er geen zin in om naar Nineveh te gaan, om daar zondaren tot bekering te roepen? Deze Jezus heeft nooit anders gedaan dan zondaren opzoeken, dan ze te roepen tot bekering, dan ze te roepen tot de gemeenschap van zijn Vader. Dat was nou zijn liefste werk, gemeente. En dat is zijn liefste werk. Om te zoeken en zalig te maken dat wat volstrekt verloren is. Jona had alleen de rechtvaardige Joden op het oog. Maar deze Christus heeft gezegd: ik ben niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen, maar zondaren te roepen tot bekeer. O, in de meest volstrekte zin kan van deze Jezus gezegd worden dat zijn voeten geschoeid waren met de bereidheid van het evangelie. Dat op zijn lippen genade is uitgestort om de zegeningen van zijn God en Vader bekend te maken aan alles, maar dan ook alles verbeurd hebbende zondag. En u rijkt die bereidheid van Jezus om zondaren zalig te maken zover dat hij daar nu zijn leven voor over gehad heeft. Goede herder, die stelt zijn leven voor zijn schapen. O, Jona had zich een huurling betoond. Jona was gaan vluchten toen God hem vroeg om zondaren te prediken. Bekeer. Maar Jezus, o, die is nooit gevlucht. Die heeft zich in die weg gesteld. Volkomen, volmaakt. Nu is de liefde van deze Christus voor onwillige zondaar zo groot dat hij zijn leven zal geven tot een losprijs, tot een rantsoen voor velen. En wat heeft dat voor hem betekend? O, als we daarop zien, dan moeten we zeggen: o, gezegende Jezus, u hebt uzelf gewillig laten werpen in de kokende golven van Gods toorn en ongenoegen. Stromen van zonden, stromen van ongerechtigheden zijn over hem heen gegaan. Hem geldt het: al uw waren, al uw golven zijn over mij heen gegaan. Hij de toorn van God gedragen, hij het oordeel van God gedragen, opdat verloren zondaar zouden delen in die onbegrijpelijke zondaarsliefde. Hij het oordeel, opdat zij in zijn vergevende genade zouden delen. Ja, hij, te midden van die stormen en baren van Gods ongenoegen, opdat hij de zij zou voeren aan zeer stille wateren, om hun ziel te verkwikken met het vette van zijn huis en het goede van zijn paleis. Welk een liefde! O, hier openen zich, om het beeld maar vast te houden, de oceanen van de goddelijke zondaarsliefde. Mag ik u eens vragen, lieve gemeente, heb je daar wel eens in mogen zwemmen? In de oceaan van goddelijke zondaarsliefde. O, dan hebt u het vol verwondering ervaren in uw leven. Ik heb u lief, Heer, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Ja, daar ligt nu die eeuwige liefde Gods aan de grondslag.
En u reikte de liefde God zo ver dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, prijsgegeven heeft, overgegeven heeft aan het oordeel van de eeuwige dood, aan het oordeel van de helse straf. Om mij, die dat eeuwige oordeel verdient heeft, om mij, die zich te hel waardig gemaakt heeft vanwege mijn zonde, voor eeuwig van die straf vrij te kopen. En dan mag Jona hier in zijn zelfopofferende daad een type zijn van Christus. Maar daarin mogen we oudtestamentisch al zien hoe het evangelie van Christus gestalte krijgt in de levensgeschiedenis van Jona. Zeg ik dan te veel, gemeente, als ik hier zeg, meer dan Jona is hier, o weet dan, dat ook deze Bijbellezing, die door zoveel veracht wordt, dat deze Bijbellezing uw eeuwig behoud bedoelt. Laat dan dat offer van Christus, dat gepreekt wordt, laat dan die verzoening door voldoening die u gepreekt wordt, u welkom zijn. U merkt hier dat de zeelieden aan dat offer voorbij willen gaan. En dat is goed bedoeld geweest. Kennelijk hebben ze Jona er niet voor over gehad. Het is ook wat om zomaar iemand in levende lijf op te pakken en in die kokende zee te werpen. Dat doe je niet zomaar. Dan ga je eerst nog proberen of er nog iets aan te redden valt. En dan rekenen deze mensen nog steeds op hun eigen kennen en kunnen. We lezen hier in dat 13e vers, maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droog. Doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Al ook dat is ons tot onze lering geschreven. Dan wil ik u zeggen, gemeente, laat zulke dwang dan toch voor ons niet nodig wezen. Laat dat plaatsvervangende offer van Christus ons meer dan genoeg zijn. Eeuwig genoeg. Al ik weet het. Dat is ook een stuk praktijk uit mijn eigen leven. We zijn zo geneigd om die roeispanen te grijpen. Om te roeien. En te roeien. Om te proberen om dat levensschip van onszelf te redden. Dat is onze hoogmoed eigen. Welke rechtgeaarde zeeman geeft de strijd op? Ja, dan pas. Als we zien dat er werkelijk geen redden meer aan is. Als aan al onze prestatiedrang een einde komt. Dan pas capituleren we. O, maar dan, om het beeld maar vast te houden. Dan zeg ik u, als een kapitein die al heel wat stormen meegemaakt heeft in zijn leven. Gemeente, u redt het niet. Je kunt roeien wat je wil. En daarom, laat u redden. Dan zegt de scheepskapitein vanavond tot u. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Ja, dat is je late redden. Je late zaligen. Komen tot die genadige overgave. Om je nu te laten drijven. op de golven van vrije genade. En gelooft u mij, zo alleen komt dat levensschip veilig en wel aland. Zwaar gehavend misschien wel. Misschien wel aan stukken geslagen. Maar toch, onder het bestuur en de regering van de bootsman Jezus, zal hij ons een veilig geleide geven. Want de uitkomst staat vast. Wie het roer van zijn levensschip daadwerkelijk uit handen mag geven, die mag weet hebben van behouden thuiskomst. Hoe de storm dan ook mogen woeden op de reis naar de eeuwigheid. Daarom nogmaals. Wie nog wil roeien met zijn roeispaan van zelfhandhaving en van eigen inspanning, laten we het maar eens de revue laten passeren. Wat kan er zoal niet zijn in je leven om toch nog zelf te proberen dat schip veilig aan wal te krijgen? Zoekt u het misschien nog in de wettische godsdienst? Zijn dat de roeispanen die u hanteert? Raak niet, smaak niet en roer niet aan. Wilt u uw leven nog opknappen? Ach, dan hoor ik als het ware de roeispanen van Paulus in het water plons. Hij heeft ze weg moeten gooien. Hij heeft ze weg mogen gooien. Hij die het van de werken der wet verwacht. Die naar de wet een onberispelijk leven leidt, zoals hij dat zelf verloor, die zegt: dat alles heb ik nou schade en drek leren af, om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Er is er maar één die de wet volbracht heeft, geliefde, en dat is Christus in volmaaktheid. En dan kan u wel proberen om het over te doen. Maar wie in één gebod struikelt, staat schuldig aan de ganse weg. Daar, die roeispanen weg. O, dat u Christus tot u behoud zou benodigen. Leer nu dat werkverbond, nu toch eens voor goed en voor altijd. Als de korte beschouwing om u nog te redden van de dood en van de ondergang. O, daar is een uitnemender weg gebaat in de Zoon van Gods eeuwige liefde. Dat eenvoudige geloof in hem. Geef u en mij de verzekering dat wie in hem gelooft, alleen, ook al waren hij gestorven, en waar dat geloof daarna mag leven in mijn ziel. O wonder van vandaag. Daar neemt God me zoals ik ben. Zo zwart. Zo ellendig. Zo bezoekend. Zo ongelukkig. Zo hopeloos. Zo kwetsbaar. Zo goddeloos. Als ik ben. Daar mogen we schuilen. Onder de schaduw van die vleugel. En daar is het goed, daar is het warm, daar is het veilig. Daar vertroetelt hij mij in zijn gunst en in zijn genade. En dan ben ik uitgewerkt, dan weet ik dat zijn werk eeuwig, eeuwig genoeg is. Omdat hij het gezegd heeft, het is volbracht. En dan zegt het geloof voor mij weer: u hebt het gedaan. Vol mij. O, zoek u het nog met andere roeispanen te redden. Misschien wel met de roeispanen van wat beweegt of uw tranen misschien, uw gemoedsgestel. Broeder Stoutjesdijk en ik lezen samen Erskine iedere maandag morgen. En toen viel het ons beiden op dat Erskine zegt: de tranen die buiten Christus geschreeuwd worden, zijn modderwater. Lieve mens, we kunnen voor God alleen maar bestaan als we bediend worden uit de borg. Zul je dat goed onthouden? Dat heeft voor God waarde. Dat heeft eeuwige waarde. En daar is zo nodig om in die meerder Jona te zijn. Oh, zo zouden we nog zoveel op kunnen noemen. En u vult het maar in vanuit uw eigen levenssituatie. Hoe je nog aan het tobben en aan het roeien bent. Gooi ze nou eens neer. Ze staat hier en ze konden niet, want de zee werd onstuimig. En dat is de beleving. Hoe meer je nou roeit, hoe onstuimiger het wordt. Een dichter heeft eens gezegd: niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleit, schoon ik ganse nachten weet, kunnen redden gij alleen. Ga niet zonder tranen, dat weet ik ook wel. Maar het geeft u nooit geen grond onder de voeten. Nee, die dichter heeft dat verstaan. Gij alleen. Dat ik dat schitterende gezang waarin die zingt, vaste rot van mij behoud, zo zet hij. En dat heeft hij al ontdekt. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schat, waar het bloed door u gestort mij de bron van het leven wordt. Daar ligt het geheim. Alleen dat bloed ter verzoen, door Christus gestort. Alleen dat op, dat is nou bron en fundament van mijn leven. Daarom, te midden van al die stormen die ons kunnen belagen in ons leven, gelden nog steeds de woorden van Christus, die eenmaal tot zijn discipelen gesproken heeft. Weet u het nog? Hoe de discipelen daar ook in die storm verkeerden, op de zee van Tiberia. En dan denken ze te vergaan. En dan verschijnt Christus daar. En ze denken een spook in hem te ontmoeten. Maar dan zegt hij: vrees niet, want ik ben. O, als het dan stormt in je leven, dan mag dit woord vanavond klinken. Stelt hij zich present in het woord der prediking. Heel eenvoudig. Al u ontwaart er misschien nog niet. Misschien denkt u wel dat het een spook is. Maar dan zegt hij: vrees niet. Want ik ben. Om dan te midden van die nood ook de ogen op hem te slaan. Voor wie wij niet hoeven te vrezen. Hij zegt het zelf: vrees niet. Hij die niet gekomen is om vrezen te brengen, maar als die grote rust aanbrengt. Die rust wil geven aan vermoeiden en belasten. Van hem hebben de discipelen getuigd. Wie is toch deze, dat zelfs de winden hem gehoorzaam zijn. Wie dat is? Deze, die zichzelf overgaf tot in de dood, om zondaren te redden. Deze, die hulp tot een hulp is gegeven van Gods wegen, om al die hulpeloze en hopeloze roeiers van hun slavenarbeid te bevrijden. Deze is die zich over heeft gegeven voor tegensprekende en ongehoorzame Jona's, opdat zij met God verzoend zouden worden. En zo mag dan ook de kruisvlag in het woord der prediking vanavond hoog in de mast worden gehezen, opdat u het zien zult. Schiet dan op hem en wordt behouden. Andrew Bray kent de Schotse prediker. Die roept heel Glasgow op. Die mensen waren ook niet karig in hun bediening. Heel Glasgow op. Om op Jezus te zien. Ziet op hem. Ja, zegt hij. Al zou je maar op hem zien door de tranen heen. Eén glimp van Jezus te ontwaren is eeuwig genoegzaam tot je behoud. Ja, zegt hij. Al zou je maar met één oog kijken. Het zien op Jezus, zegt Ambrosius, is eeuwig genoeg. En wie op hem gezien heeft, en ik hoop dat u me daarin verstaat, die kan niet nalaten om op hem te blijven zien. Met eerbied gezegd, op Jezus raken we nooit uitgekeken, is het wel? Heb je wel eens genoeg gekregen van Jezus? Nooit genoeg. O, de bruid uit het Hooglied die zegt, al wat aan hem is, is gans begeerd. In hem is nou alles aan te treffen wat nodig is tot zaligheid. En het geloof gaat steeds meer in hem zien. U dan die geloof. Is hij dierbaar? En de ogen des geloofs reiken zelfs over dood en graf heen. Ziende op Christus ontvangen we vergezicht. Zelfs al verkeren wij in de stormen van het leven, ziende op Christus mogen die veilige stranden van Gods eeuwige rust gestalte krijgen in het leven van het geloof. Ja, dan mag Johannes op Patmos zelfs blikken op die zangers bij de glazen zee. En dan zingt hij hoort ze zingen. Lied van Mozes, de dienstknecht God. En u kunt het zelf al invullen. Het lied van het Lam. Ja. En wat zingen ze dan? Groot en wonderlijk zijn uw werken. Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiden. En weet je wie ik nou bij die zangers zie staan, bij de glazen zee? Jona. Jona. Kun je het begrijpen? Dat is toch een wonder? dat is nou genade. Genade alleen. En zullen we er nou ook bij staan? Bij die chance aan de glazen zee. Wie zal er harder zingen? Jona of u? Jona of jij? Jona of ik? Zullen we erbij zijn? Alleen dan. Als we het hier met een Jona hebben geleerd. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roep in vrije gunst alleen. Amen. Laat ons zingen van Psalm 84. En daarvan het zesde vers. Psalm 84. En daarvan vers 6. laat ons danken en bidden. Lieve koning, wat een genade dat we zo samen mochten zijn. En u werd in dat gezang dat zojuist gespeeld werd, de diepste kern weergegeven van de inhoud der prediking. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benam, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw. Waar het bloed door u gestort, mij de bron van het leven was. Meer dan Jona. Is hier. O, dat wij hem hebben mogen ontwaren in de prediking, die het ook vanavond gezegd heeft, vrees niet, want ik ben. Waar wij dreigen om te komen, in de golven van ons verloren leven, en we misschien nog allerlei roeispanen aanrukken om onszelf te verlossen, is hier die borg die alleen kan redden. Hij kan, hij wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geeft. Maar is dat waar geworden in het leven van Jona? Heere, geef dat het woord rijke vrucht is om op afwerpen. U weet wat het uitgewerkt heeft. Leg het in uw hand. Bij u is het op de goede plaats. Vergeef al het zondige en het gebrekkige dat er was. Dank, Heere, voor wat u gaf. Voor de vrijmoedigheid, voor de blijmoedigheid ook. In de prediking. In de aandacht die er mocht zijn. Hoor ons gebed. Verzoen onze zonde. Uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 65. En daarvan de versen 2 en 5. En wij doen dat staande. Psalm 65. Vers 2 en 5. Gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.